Ondertussen kennen we de basis van economische wetenschappen. In de eerste aflevering maakten we kennis met economie, doken we in macro-economie en ontdekten we hoe banken en financiële markten werken.
Als je interesse hebt in grote economische vraagstukken, je bent geïnteresseerd in economisch beleid en vooral ook de kwantitatieve analyses die daarvoor nodig zijn, dan ben je thuis in de EW.
Maar EW is meer dan die fundamenten. Het is een veelzijdige, dynamische wereld waar ook migratiestromen, klimaattransitie en de beleidsimplicaties ervan hun plaats kennen. We ontdekken vakken die verder bouwen op de basis.
In de cursus Monetair Beleid, daar geven wij ook de studenten de opdracht, we begeleiden hen van kijk, jullie zijn central bank watchers.
Het is een manier voor veel mensen om te gaan met grote veranderingen in de maatschappij, maar ook in de wereld. Denk maar aan de impact van klimaatverandering op migratiepatronen.
In deze aflevering verkennen we de brede wereld van economische wetenschappen. Met vakken uit de derde bachelor en de master, die inzichten bieden over hoe economie leeft in onze samenleving.
Je bent pas een goede econoom als je ook de kwantitatieve technieken aanleert.
En je moet je eigen bevindingen altijd in vraag stellen. En dat is iets wat ik denk dat je in elke functie nodig hebt.
We hebben bijvoorbeeld geanalyseerd hoe het zit met de overheidsschulden. Zijn die nog draagbaar, zijn die niet meer draagbaar?
Aan de hand van gesprekken met studenten en professoren gids ik jou als twijfelende of niet twijfelende student doorheen de opleiding EW. Gent is mijn uitvalsbasis en van daaruit trek ik ook naar de werkplekken van alumni.
Beste reizigers, welkom zo dadelijk aan Brussel.
Om een kijkje te nemen in hun professionele leefwereld.
Mijn naam is Peter Adams en in dit leven ben ik consultant geweest en nu CEO van een bank.
Ik ben Mieke, ik ben 28 jaar en ik werk bij Engie als Chief Transformation Officer.
Want ik toon ook de mooie toekomstperspectieven die op jullie staan te wachten. Je luistert naar De Route EW, aflevering 2, De Carrièremakers. Herinner je dat EW om 3 bouwstenen draait? Macro-economie, waar de grote vraagstukken opgelost worden. Micro-economie, waarin de marktstructuren geanalyseerd worden. En de derde component is econometrie. Daar hebben we het nog niet over gehad.
Het vak econometrie is bij ons heel belangrijk. En niemand kent dat uiteraard, wat dat is, tenzij je het gevolgd hebt. Maar dat is eigenlijk een combinatie van statistiek, wiskunde en economie. En dat is onze toolkit.
Ik zit in het bureau van professor De Schrijder, waar ze vertelt over de meerwaarde van econometrie.
En dat is heel belangrijk dat studenten daarmee kunnen werken, omdat je kan maar een goede empirische analyse gaan doen wanneer je die basistechnieken onder de knie hebt. Mm-hmm. En doorheen de bachelorjaren proberen wij daar altijd een laagje verder op te zetten, zodanig dat zij daar beter en beter in worden. Is dit de beste reeks die ik kan gebruiken? Moet ik mijn data transformeren in groeivoeten of niet? Zo dat soort zaken proberen wij hun aldoende bij te leren. Mm-hmm. En dat is ook gewoon nodig om dat hands-on te kunnen doen later in de echte wereld.
En dat is net zo typerend voor een econoom. Die bepaalde manier van denken die je aanleert doorheen de verschillende jaren.
Wij denken een beetje in die economische denkkaders, maar ook die kritische houding, dat is iets waar wij echt heel veel op willen inzetten. En je moet je eigen bevindingen altijd in vraag stellen. En dat is iets wat ik denk dat je in elke functie nodig hebt. Niet tevreden zijn met het standaard resultaat of het gemiddelde resultaat, maar toch proberen om even door te denken en zo eventueel tot andere inzichten of een meer brede kijk te komen.
Je bent pas een goede econoom als je ook de kwantitatieve technieken aanleert. En dat gaat dan over statistische technieken.
Dit is professor Gert Peersman.
Dat gaat ook over een stukje wiskunde dat je nodig hebt om zo'n model te bouwen. Want het model brengt ook veel zaken samen.
Economie is ook een stukje optimaliseren.
Denk maar aan je winst optimaliseren. Denk maar aan je eigen nut optimaliseren. En als je in de data duikt, moet je uiteraard statistisch gezien geen fouten maken. Want dat is ook niet evident in de economie. Alles speelt in op elkaar. Als je een causaal effect wilt gaan isoleren, dat veronderstelt heel veel technische bekwaamheid. En dat moet je uiteraard ook leren.
EW is analyseren en kwantificeren. Maar ook redeneren en argumenteren, oplossen en adviseren. Professor Peersman concentreert zich voornamelijk op de pilaren macro-economie, monetaire economie en monetair beleid.
Wel, een van de zaken waar ik mijn hoofdcursus rond opbouw, is vooral zo de interactie tussen de werkelijkheid, de macro-economie die we tegenkomen, en de manier waarop dat de theorieën worden opgebouwd over de jaren.
En daarbij kijken ze naar het verleden om zaken te voorspellen.
De regering die een nieuw programma, een nieuw regeerakkoord op tafel legt en zegt van kijk, we gaan die en die maatregelen nemen om dan tegen het einde van de regeerperiode 80% werkzaamheidsgraad te hebben. Om op het einde van de regeerperiode onze begroting onder de 3% tekort te gaan brengen. En het is aan economen om te leren van ja, hoe maak je zo'n voorspelling? Hoe bereken je wat een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, een van de core maatregelen van de nieuwe regering, wat gaat dat nu opleveren van jobs en wat gaat dat opleveren wat de begroting betreft? Andere fenomenen, pensioenkostenvoorspellingen en dergelijke meer, die moeten ook door economen gemaakt worden. En die zijn heel belangrijk, omdat je daar dan je beleid op moet gaan afstemmen. En dan moet je ook berekenen van, ja, als je iets doet, wat zijn de gevolgen daarvan? En dat in kaart brengen.
Je begint daarbij van nul en stelselmatig leer je de verschillende bouwstenen kennen om over dergelijke problemen na te denken. En daarbij is er ook veel wisselwerking tussen verschillende domeinen.
Denk maar aan klimaatbeleid. Je neemt dan bepaalde maatregelen, maar dat heeft dan misschien een negatief effect op je economie, waardoor dat er meer mensen in de werkloosheid komen. Dus je moet eigenlijk al die verschillende bouwstenen samenbrengen.
En op die manier kan je verbanden leggen tussen die belangrijke variabelen. Het is precies dat samenspel tussen economie, maatschappij, beleid en impact dat EW zo boeiend en veelzijdig maakt. Om de studenten te ondersteunen in hun zoektocht naar een job buiten de universiteitsmuren, organiseert de vakgroep Economie een infoavond.
Welkom iedereen.
Enkele alumni van EW, die nog niet zo lang geleden voor dezelfde moeilijke keuze stonden, vertellen over hun job en hun verhaal.
Ik werk als Financial Markets Controller bij KBC.
Ik ben op dit moment economist bij ING.
En van daaruit heb ik dan nu de overstap gemaakt naar Engie, waar ik vandaag Chief Transformation Officer ben voor Engie België.
Dit is Mieke Dujardin, nog maar 28 en al Chief Transformation Officer, of kortweg CTO.
Dat is een hele mooie titel, maar ook zeer vaag. En dus als ik simpel moet uitleggen wat ik doe in het dagelijks leven, dan is dat mensen leren omgaan met verandering. Dat kan verandering zijn in de organisatie, bijvoorbeeld centrales die sluiten of die samengaan in een nieuw project. Dat kan ook verandering zijn in de business, nieuwe producten die we lanceren of een nieuwe strategie waardoor we nieuwe assets gaan bouwen. En dus in het algemeen dingen die veranderen en die dus gepaard gaan met emoties en vernieuwing.
Mieke, haar voornaamste verantwoordelijkheid is de werknemers laten adapteren aan een nieuwe situatie, gerelateerd aan de energietransitie. En die energietransitie kan je opsplitsen in 3 categorieën.
De eerste is, het moet koolstofvrij zijn. Dus je moet effectief decarboniseren. Het tweede is, het moet betaalbaar zijn. En de derde is, het moet betrouwbaar zijn. Het licht mag niet uitvallen elke dag.
En die 3 elementen samenbrengen brengt ons in een moeilijk parket dat de energietransitie wordt genoemd.
En vaak kom je in een dilemma van, oké, ik kan het groen doen en ik kan het goedkoop doen, maar het is niet betrouwbaar.
Zoals windenergie.
Als de wind waait, is het gratis daarna, maar de wind waait niet altijd, dus dat is niet betrouwbaar.
Die driehoek in evenwicht brengen is de grote uitdaging van de energietransitie. Mieke werkt op de trading floor. Je kent ongetwijfeld de scènes uit de Wolf of Wall Street. Ah wel, dat is eigenlijk hetzelfde, maar het is hier alleen iets minder luid en chaotisch.
Het feit dat je een redelijk complexe markt hebt, door het feit dat aanbod en vraag altijd aan elkaar gelijk moeten zijn en dat je echt een fysiek product aan het traden bent. Maar het blijft ook een commodity, wat we noemen, waardoor dat heel veel van die pure economische concepten terug toegepast kunnen worden. Dus dat is wel, zeker voor een econoom, tof om in te werken.
Haar takenpakket bestaat uit veel meetings en een luisterend oor zijn. Dat is een vaste wekelijkse taak. En dan komt uiteraard het deeltje transformatie ook op tafel liggen.
Waar ik vaak in een steering committee zit. Dus dat betekent dat er mensen op werken en dan op een bepaald moment een samenvatting brengen naar de steering committee. En waar dat ik dan vaak zowel een challenger role neem van, zijn we ambitieus genoeg? Gaat de trap genoeg vooruit? En anderzijds ook processen probeer te verbeteren. Hè. Hoe kan je goed een workshop leiden? Hoe kan je een interview gaan afnemen met iemand om expertise daaruit te gaan halen? Dus daar ga ik ook vaak in begeleiden. En dan kan ik mee een stukje dat project gaan structureren en opzetten en eigenlijk al een werkplan gaan uitwerken van tussen nu en 3 maanden, waar willen we staan en wat zijn de stappen daartussen. Dus vaak ga ik bij de start van een project ook intensiever met dat projectteam gaan samenzitten om te zorgen dat die processen goed zitten.
Het coördineren van heel wat projecten en het overzicht bewaren is prioriteit nummer 1. Mieke werkt ondertussen 1 jaar bij Engie.
Wat ik vandaag doe is helemaal anders dan wat ik deed 3 maanden geleden of 6 maanden geleden. Omdat ook nu een verandering heeft een start en typisch ook een einde wanneer dat de dingen op orde staan. Dus ja, mijn dag is nooit hetzelfde. En dus die verandering vind ik ook wel leuk, omdat dat variëteit brengt. En u telkens toestaat om nieuwe dingen te leren en met andere mensen te leren werken. En dat vind ik zeer verrijkend.
De afwisseling is zeer verrijkend. Op de tradingvloer van Engie belanden voelde voor Mieke als thuiskomen aan, omdat er heel wat begrippen van het EW terugkeerden. Totale tegenovergestelde van haar vorige functie bij McKinsey, waar ze werkte als consultant.
Als ik de overstap maakte van McKinsey naar Engie, dan ging ik ervan uit, oké, ik ga de vaardigheden die ik bij McKinsey geleerd heb verder blijven toepassen. Maar ik deed bij McKinsey weinig met de kennis van EW. Dan kwam ik bij Engie toe en dan zag ik dat mijn bureau op de trading floor was. En dan kwam ik opeens weer in contact met heel veel economische concepten. Dan was ik opeens weer bezig met hedging voor de productie van onze elektriciteitscentrales. Was ik bezig met een aanbodscurve en een vraagcurve die via een veiling dan de prijs gingen zetten voor elektriciteit voor de dag daarna. Dus dat waren allemaal concepten die terugkwamen. En dat was voor mij wel heel fijn en dat voelde bijna als thuiskomen terug.
Deze functie is op Mieke's lijf geschreven. Ze heeft het in haar jonge carrière al vergeschopt. Ondanks de indirecte link met EW bij McKinsey heeft ze heel wat ervaring opgedaan en kon ze doorgroeien van analist tot projectmanager, waardoor ze nu het heft in eigen handen kan nemen.
Ik denk niet dat ik mijn positie vandaag zou kunnen zonder wat ik geleerd heb bij McKinsey. Mm-hmm. Voor mij pas ik nog heel veel van de vaardigheden die ik bij McKinsey geleerd heb vandaag toe.
In verschillende sectoren werkte Mieke aan projecten. In de staalindustrie, voor een supermarktketen, voor een miljardenbedrijf, voor start-ups, voor private equity en nog zoveel meer.
Het feit dat McKinsey mij de mogelijkheid gaf om in die publieke sector verschillende partijen te leren kennen en ook buiten de publieke sector te gaan, ook in het privéleven te gaan proeven, wat is dat nu om echt in het veld te gaan staan en hoe nemen zij hun beslissingen? Dus dat vond ik heel, heel interessant.
Bijzonder toch, hoe een EW-diploma de deur opent naar zoveel verschillende sectoren, waarin zij als consultant moeiteloos haar weg vond.
Ik vond het belangrijk dat de projecten die ik deed niet enkel goed waren voor die bedrijven, maar ook voor de maatschappij. En met die insteek ben ik mijn projecten gaan zoeken. En dan was dat meer rond thema's rond ongelijkheid. Maar in diezelfde categorie kon je ook energietransitie plaatsen, omdat dat iets is dat op lange termijn zeer belangrijk is voor de maatschappij.
De rode draad doorheen beide functies is dan ook de maatschappelijke stempel die ze kan drukken op de samenleving en op die manier impact creëren. De groeicurve van Mieke maakt dat ze verschillende kanten op kan. Die visie behartigt ze ook en wil ze graag uitdragen naar andere jonge professionals.
Er zijn heel veel mogelijkheden om te schakelen en om jezelf te blijven uitdagen en te blijven leren. En als je op een bepaald moment voelt van oké, ik heb het even gedaan, ik heb er veel uit geleerd, maar ik voel dat ik stagneer, dat je naar het volgende kunt springen. En moest je mij in het begin van mijn EW-carrière hebben gezegd, als je afstudeert, ga je bij McKinsey werken, ik zou je zot hebben verklaard. Dus trouwens hetzelfde moest je mij op het moment dat ik bij McKinsey startte gezegd zou hebben dat ik bij Engie zou gaan werken, ik zou je opnieuw zot hebben verklaard. En toch is het zo gelopen.
Het leven is onvoorspelbaar. Maar onthoud, geen enkele deur blijft gesloten voor wie gemotiveerd is en de moed heeft om ervoor te gaan.
Ik vond internationale economie heel interessant. Dus dat is internationale handel en migratie.
Floor hoorde je al in aflevering 1. Hij is doctoraatstudent in migratie-economie. Iets wat de laatste jaren meer in de media tevoorschijn komt en eigenlijk al heel lang bestaat. Een belangrijk onderdeel waar velen niet meteen aan denken als het over economie gaat.
Migratie is iets dat vanaf het begin van de mensheid, zo gezegd, zijn wij eigenlijk al aan het migreren. En ik ben nu daar een beetje mee bezig, over hoe aspiraties om te migreren eigenlijk gevormd worden en of hoe het migratieproces ontstaat. Dat heeft mij altijd geïnteresseerd. hoe mensen eigenlijk beslissen om te migreren en dan als ze willen migreren naar een bepaald land te migreren bijvoorbeeld.
Het is een booming veld, zou ik zeggen, binnen de economische wetenschappen. Het gaat eigenlijk over globalisering.
Professor Ruyssen is promotor van Flor en haar onderzoeksveld migratie-economie kan gezien worden in het bredere domein van de internationale economie.
Ja, je kan je afvragen wat zijn eigenlijk de linken tussen migratie en economie, wat heeft dat met elkaar te maken? Economie gaat over schaarste en keuzes die men daarover maakt. Migratie gaat over die internationale stromen van mensen. Maar dat heeft natuurlijk een impact op schaarste. Als er meer mensen zijn, meer werknemers, dan kan dat eigenlijk bijdragen aan productiviteit, aan groei. Anderzijds, meer mensen betekent ook impact op de middelen die beschikbaar zijn. Dus je zit daar eigenlijk met twee mogelijke stromingen. En het is binnen de economie vooral de vraag wat er doorweegt.
En dan wordt er naar heel veel aspecten van die economische impact gekeken. Zowel financiële als sociale transfers bestudeert professor Ruyssen in haar lessen.
Ik probeer eigenlijk de ganse waaier een beetje aan bod te laten komen van de economische aspecten van migratie. Maar zeker ook starten we eigenlijk daarvoor nog met waarom migreren mensen eigenlijk. Hè? Het is altijd een belangrijke bron van vooruitgang geweest en dat zal het waarschijnlijk ook altijd blijven. Het is een manier voor veel mensen om te gaan met grote veranderingen in de maatschappij, maar ook in de wereld. Denk maar aan de impact van klimaatverandering op migratiepatronen.
Dat brede perspectief, zowel historisch als wereldwijd, probeert professor Ruyssen mee te geven aan de studenten. De percepties die heersen als het over een thema als migratie gaat en hoe je als econoom daar eigenlijk naar kijkt.
Als je op die economische aspecten focust, er is natuurlijk veel meer dan dat. Maar dat daar eigenlijk weinig negatieve effecten op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld zijn. Dat de effecten op de sociale zekerheid ook wel best meevallen en dikwijls zelfs positief uitdraaien. En dat het ook voor economische groei een heel belangrijke factor is. Het idee is eigenlijk om daar zoveel mogelijk inzichten rond mee te geven.
En in de lessen raken de studenten vertrouwd met theoretische en empirische kaders om die vragen te analyseren en tenslotte ook de link te leggen met het beleid.
Om te zien, eigenlijk om hun een beetje voor te bereiden in die publieke discussies, de implicaties daarvan, wat zijn argumenten. En dat is niet alleen waardevol voor een carrière in de publieke sector of voor in een onderzoeksinstituut, maar ook in de privésector, waar beslissingen vaak gebaseerd zijn op economische analyses, op internationale trends. Dus zeker denk ik waardevol ook voorbij het puur thematische aspect.
Dankzij onderbouwde analyses leren studenten kritisch omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Om tijdens de opleiding de theorie in de praktijk te vertalen, om voeling te krijgen met de realiteit, kruipen de studenten in het vak monetair beleid gedurende een semester in de huid van een bankier, om de kennis van de bankenwereld tastbaar te maken. Gegeven door professor Peersman en professor De Schrijder.
Daar geven wij ook de studenten de opdracht, we begeleiden hen van kijk, jullie zijn central bank watchers, heet dat. Dus dat wil zeggen dat je in een groepje van 3 à 4 studenten een bepaalde centrale bank moet volgen.
En zij moeten een voorspelling gaan doen van oké, wat gaat die in de komende 2 jaar doen? Hoe gaan zij hun rente zetten? Hoe gaan zij proberen om de economie uit een dal te halen of net een beetje te gaan afremmen als alles te goed gaat? En dan moeten zij dat presenteren aan mij, mijn collega, professor en 2 assistenten.
En dan moet je eigenlijk gaan uitleggen aan de medestudenten die een andere centrale bank hebben, van hoe werkt uw centrale bank, waarom is dat eigenlijk verschillend. Dat komt dan in de discussie aan bod van waarom werkt die centrale bank op die manier en die andere op een andere manier. En uiteraard onderbouw dat en daar krijg je dan je quotering op.
Met deze opdracht leren de studenten als economen reële voorspellingen in de financiële wereld maken, die gestaafd worden met theoretische denkkaders.
Dat is een echte job die bestaat in praktijk.
Een van de alumni is in de bankenwereld terechtgekomen, bij de Nederlandse bank ING. Ik word in zijn kantoor op het bovenste verdiep ontvangen.
Goedemiddag. Peter Adams,
aangenaam. En bij het binnenwandelen valt me meteen een kleurrijk linnen kunstwerk op dat aan de muur hangt. En dat meteen het ijs breekt.
Eigenlijk de banken hebben vooral tussen de jaren 50 en 80, 90, laten we zeggen, geïnvesteerd in belangrijke kunstcollecties. Ik vind het enorm kleurvol ook en enorm inspirerend. Ja.
Een bron van inspiratie voor de drukbezette CEO Peter Adams. Een functie die veel eisend is. en hem ook in netelige situaties kan brengen.
Ja, uiteindelijk als CEO heb je wel de eindverantwoordelijkheid voor alles wat goed gaat en niet goed gaat binnen de bank.
Peter koos voor een bank en dat is niet geheel toevallig. Want de bankairenwereld wekte al vroeg in zijn leven interesse op.
Ik was 12 of 14 jaar, ik heb twee zussen die 2 jaar en 4 jaar jonger zijn dan ik. Dan speelden we op bepaalde momentjes winkeltje. En, een van mijn zussen had, ik weet niet meer, was de groentewinkel of zo. Mijn jongste zus was bibliothecaris en die had allemaal boekjes die we dan uitleende. En ik was de bankier. Ja. Op dat moment reeds had ik toch al een intrinsieke motivatie om daarmee bezig te zijn.
En die intrinsieke motivatie is blijven groeien. Want na het middelbaar kiest Peter voor economische wetenschappen.
Wat ik een ongelooflijk voordeel vindt aan de opleiding is dat je een veel bredere kijk krijgt op de economie in het algemeen, op de wereld in het algemeen. En om echt te kunnen begrijpen hoe je je eigen onderneming volop kan laten groeien, optimaal renderen in die omgeving, moet je begrijpen wat er rondom jou gebeurt. En waarbij je de beurzen enorm veel waarde ziet verliezen, waarbij je het regiment van invoerheffingen krijgt die dan naar omhoog gaan, weer verminderen en dergelijke meer. Impact van oorlogen op het continent en op de economie. Ja, dat zijn de zaken waar je nergens beter op voorbereid wordt dan in een opleiding zoals economische wetenschappen.
Met zijn diploma EW en een master in finance voelde Peter zich op 23-jarige leeftijd klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Met als eerste stop.
En toen ben ik eigenlijk een eerste keer bij ING aan de deur komen kloppen. Omdat ik dacht van, economie studeert, finance, banking is een logische optie.
Maar ING werd het dan nog niet.
Ik heb toen ook met een aantal van de investmentbanks gesproken in Londen. En ik heb toen een wereld ontdekt van de management consulting, die naar mijn aanvoelen je kans gaf om in meerdere sectoren aan de slag te gaan en op een heel diverse manier met verschillende onderwerpen bezig te zijn.
Dus besloot Peter niet om in de bankwereld, maar in de consultancywereld te stappen.
En zo ben ik bij Boston Consulting Group begonnen.
Werken bij BCG betekende strategische onderwerpen aanpakken in transformatietrajecten, maar altijd aan de adviserende kant. En de lat lag hoog.
Ja, wel, bij BCG had je natuurlijk, en dat noemde het up-or-out-systeem. Dus dat wil zeggen, om de 2 jaar kon je een promotie maken. En ofwel maakte je die promotie, ofwel moest je het bedrijf eigenlijk verlaten. Dus je kan zeggen, dat is misschien hard, maar anderzijds forceert het jou wel om te leren. Hè.
Peter paste perfect in die mentaliteit. Uiteindelijk is hij de ladder opgeklommen tot managing partner en werkte hij in die functie tevreden en niet vermoedend verder. Tot hij opeens een interessant telefoontje kreeg.
Hij mij vroeg van, Peter, we zouden graag eens met jou spreken over ING in België. Wat denk je daar precies van? En dan spreken we over ondertussen 4 jaar terug. En toen, dat gebeurde wel vaker natuurlijk in mijn rol als consultant, dat men mij vroeg om een aantal perspectieven te delen. En dat gesprek is geëindigd van, maar als je het toch allemaal zo goed weet, waarom doe je het dan niet zelf? Ja.
Een aantrekkelijke vraag, maar een moeilijke beslissing. Er was dan ook wat bedenktijd nodig om van de adviserende naar de uitvoerende kant te stappen. Van consultant bij BCG naar CEO van ING.
Een grotere organisatie echt in beweging zetten, kan mobiliseren en achter eenzelfde doel kan laten nagaan, dat is natuurlijk wel nieuw. En daar was ik iets minder voorbereid ook. Ja? Maar dat was net de uitdaging waar ik in geïnteresseerd was. Ja. Als ik ooit eens zelf het roer in handen wou nemen, dan was dit wel een bijzonder mooie opportuniteit. En dat laatste is uiteindelijk wat mij overtuigd heeft om de sprong te wagen.
Peter heeft de sprong gewaagd. Na 20 jaar bij BCG trok hij de deur dicht en ging hij de bijzondere uitdaging aan. Hij wou mee aan het verhaal van ING schrijven. De bank op strategische wijze transformeren en opnieuw laten floreren.
En dus, wat is ons verhaal geweest? Ons verhaal is geweest waarbij we zeiden van, we zijn nu 2021, waar willen we binnen 3 jaar staan? Voor elk van die stakeholders. Ja? En dus we hebben toen een plan gedefinieerd, ambities gezet, en we hebben daar 3 jaar tijd enorm rigoureus mee bezig geweest. Ja.
Dag in dag uit was dat optimaliseren, verbeteren en scherpstellen de nieuwe verantwoordelijkheid van Peter. Dag in dag uit was hij bezig met EW.
Of ik nu nadenk over de lessen financiële economie, beleggingsleer, econometrie, eigenlijk zijn dat zaken waar ik zelfs vandaag elke dag mee geconfronteerd word. Een bank, we optimaliseren ook onze balans op basis van een heleboel modellen die nagaan rond, hoe ziet de interest rate curve er eigenlijk vandaag uit? En in functie daarvan, wat is dan ook de juiste manier om bijvoorbeeld onze activa en passiva op elkaar te laten af te stemmen? Wel, dat zijn zaken die je geleerd hebt gewoon op dat moment. Dus het blijft allemaal zeer actief Het is niet zoiets als, ja, in een ver verleden hebben we daar misschien iets over gehoord. Nee, elke dag is dat eigenlijk bijzonder relevant voor mij.
Analytisch nadenken en probleemoplossend denken doet Peter hier elke dag. En met succes.
Mijn motto is, doe wat je graag doet en wat je elke dag opnieuw motiveert om op te staan. En ik kan zeggen dat ik momenteel nog bijzonder motiveerd ben om op te staan. Dat er nog heel veel uitdagingen zijn waar ik me achter wil zetten in deze bank.
Het plan voor de toekomst is al uitgetekend. Alle vaardigheden, skills en kennis die nodig zijn voor zijn job, zijn gestart in de opleiding EW.
Heb je nog contact met een paar andere oud-studenten van EW?
Absoluut. EW was ook een enorm fijn team, hè. Ja, dat is een relatief kleine groep, zou je kunnen zeggen. Maar dus je hangt wel goed aan elkaar. En vandaag de dag, de mensen met wie ik samenkom, mijn vrienden, zijn nog altijd de studenten van toen, hè.
Er is toch zo'n gezegde, je maakt op de unie vrienden voor het leven. Al wel, dat is hier zeker het geval. Een opleiding EW stroomt je klaar om een goede economist te zijn. Er zijn al heel wat topics gepasseerd die in de opleiding aan bod komen. Om het bachelorgedeelte van de opleiding af te ronden, is er de befaamde bachelorproef.
Dus ik geef in de bachelor EW seminariewerken, dat zijn eigenlijk bachelorpapers, waarbij ik zelf verantwoordelijk ben voor het deeltje over monetaire economie. En in de master geef ik het keuzevak Monetary Policy, dus ook monetair beleid.
De focus van professor De Schrijder in beide vakken is gelijkaardig.
Ja, het start eigenlijk met, wat is er gaande in de wereld? De grote vraagstukken eigenlijk. En bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld is nu de rente die heel sterk gestegen is, die stilletjes aan daalt. Welke impact heeft dat nu op onze economie, qua financiering van onze huizen, van bedrijven, ook op lange termijn?
En een van de voordelen aan lesgeven in kleine groepen is de mogelijkheid om enorm in te zetten op feedback.
Feedback in de zin van je gaat echt hands-on gaan samenzitten, zowel de professoren als de assistenten met de studenten. Meerdere malen doorheen het traject. En je kan ze echt bij de hand nemen om te zeggen, oké, dit en dit en dit moet verbeterd zijn, dat is al goed. En altijd een beetje die er toch voor zorgen dat er een drive is om beter te doen. Ook al is het al goed, toch nog streven naar het verbeteren van.
Veel feedback en een direct contact met professoren. Dat is eigen aan EW aan de Universiteit Gent.
Ik denk, vooral bij EW, heb ik echt een uitstekend contact gehad met professoren.
Na het bachelorgedeelte van de opleiding kiezen de studenten voor een master. Ze hebben keuze uit twee majoren, Financial Institutions and Markets, en de tweede major is Economic Policy.
En Policy was dan ook de major die ik had gekozen. En ja, dat beviel mij het meest. We hebben bijvoorbeeld geanalyseerd hoe het zit met de overheidsschulden. Zijn die nog draagbaar? Zijn die niet meer draagbaar?
In het masterjaar zetten de studenten hun traject volledig naar hun eigen hand. Een van de keuzevakken die studenten kiezen is Economics of Migration. Het vak dat sinds 4 jaar bestaat. Een teken dat de opleiding steeds in beweging is en zorgt voor vernieuwing.
De vorige jaren zaten we met iets van een 50-tal studenten in de Economics of Migration. En dat zijn dan economische studenten, maar ook een aantal uit andere faculteiten. En aangezien dat het in het Engels wordt aangeboden, trekt dat ook internationale studenten aan. Wat eigenlijk wel fijn is, omdat iedereen ook... Het is een vak dat behoorlijk interactief ook wordt gegeven. Dus het is ook een manier om eens de perspectieven van anderen te horen. Het is een heel interdisciplinair thema, hè. Dus het is iets dat je vanuit heel veel invalshoeken kan bekijken. En dat is ook wel fijn om dat proberen voor een deeltje mee te nemen.
Een collega van mij zei in een gezamenlijk krantenartikel eens van, ja, als je de wereld wil begrijpen, dan moet je economie studeren. En dat is zo'n quote die mij is bijgebleven, omdat dat ook gewoon, dat dekt de lading een beetje. Van, er zijn gewoon heel veel verschillende aspecten in ons leven, in ons individueel en ons maatschappelijk leven, waar economie toch wel een belangrijke factor is. En dat wordt niet veel gezien door veel mensen. Het wordt altijd als een soort analytische manier van het kijken naar de wereld, terwijl dat soms ook heel intuïtief en ideologisch kan zijn. Dus ja, voor studenten die helemaal nog niet weten welke kant uit, denk ik dat dat wel een mooie geruststelling is van, ja, het gaat je leren hoe de wereld in elkaar zit en je kan er zoveel mee.
Dit was de tweede en laatste aflevering van de Route EW, een podcast van de vakgroep Economie van de Universiteit Gent. Deze podcastreeks is een productie van de Podcast Planet, gemaakt door Chloe van Orde. Een welgemeende dankjewel aan alle studenten, professoren en alumni voor hun tijd, inzichten en persoonlijke ervaringen.